Maar ik heb begrepen dat jullie ook weer mee kunnen kijken. Er zijn die twee broeders ongelooflijk hard aan het werk geweest. En op allerlei knopjes en snoertjes, weet ik wat ze allemaal gedaan hebben. Maar het werkt allemaal weer. En het is toch fijn dat we deze techniek hebben om op deze manier met elkaar verbonden te zijn. En jullie hebben vast ook allemaal de vlog van Jos gezien de afgelopen week. Ik heb trouwens nog meer leuke vlogs voorbij zien komen. Van Nicole, van Kim, van Danny, maar ook van Yannick en Armee en Noah, die de gebaren mooi meededen. Erg leuk. En ik ben benieuwd wie de volgende week weer een leuk filmpje op gaat sturen. Maar de vlog van Jos hebben jullie vast wel gezien. En Jos die maakte twee tekeningetjes op een bord. En hij vroeg welke van die twee met Pasen te maken hadden. Nou, die hebben jullie vast allemaal goed. Ik had hem zelf niet goed. Want ik dacht dat die ene tekening en die kant, dat de steen was die voor het graf weggerold was. Maar dat was niet zo, dat was een ei. En eieren hebben natuurlijk niks met Pasen te maken. Maar wat wel met Pasen en met Goede Vrijdag te maken heeft, dat is inderdaad het kruis. En Henny heeft hier een mooi kruis gemaakt van takken, maar ook hier achter ons staat een kruis. En het is heel goed om met Goede Vrijdag extra stil te staan. Bij het offer wat de Heer Jezus voor ons gebracht heeft. Hij heeft de straf gedragen die wij hebben verdiend. Vorig jaar heb ik ook met Goede Vrijdag mogen spreken en toen heb ik gesproken over de Joodse bruiloft. De Joodse bruiloft als een plaatje, een illustratie van het plan van God. En de Joodse bruidegom zoekt samen met zijn vader een bruid. En hij wil natuurlijk een lieve, mooie, knappe, leuke vrouw hebben. En als hij die gevonden heeft en het huwelijkscontract is gesloten, dan betaalt de bruidegom aan de ouders van de bruid een bruidsschat. En je zou kunnen zeggen, hoe mooier de bruid, hoe groter de bruidsschat. Onze bruidegom, de Heer Jezus, zocht ook een bruid. Maar er was wel iets anders als met de normale bruiloft. Want de bruid die de Heer Jezus zoekt, die is helemaal niet aantrekkelijk. Sterker nog, die is verdorven. Die is helemaal aangetast door de zonde. Maar weet je wat nou zo bijzonder is? De bruidsschat die de Heer Jezus voor zijn bruid betaalt, is ongelooflijk groot. Dat is de grootste, de hoogste prijs die je maar kunt denken. De hoogste prijs van het heelal. Zijn eigen leven, zijn eigen bloed. En we hebben net dat lied gezongen. De hemel gaf ons haar grootste schat. De liefde van de bruidegom en de liefde van zijn vader zijn onvoorstelbaar groot. In het eerste hoofdstuk van Johannes kunnen we lezen dat de Heer Jezus naar deze wereld kwam. De wereld die hij zelf geschapen heeft, maar die mensen die hij geschapen heeft, die hebben er een puinhoop van gemaakt. Die zijn van hem afgeweken. Die hebben zich in de ellende gestort. En nu komt de schepper zelf, in de vorm van de Heer Jezus, naar deze aarde om zijn schepselen te redden. Dus dan zou je denken, daar zullen ze wel heel blij mee zijn. De schepper komt, hij komt uit de hemel, hij legt zijn godheid af, hij daalt neer, wordt aan de mensen gelijk om ze te redden. Maar wat staat er dan in Johannes 1, vers 10? Hij was in de wereld en de wereld is door hem geworden, maar de wereld heeft hem niet gekend. Ze herkenden hem gewoon helemaal niet. En in het volgende vers, vers 11, hij kwam tot de zijnen, het volk Israël, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Ze waren niet geïnteresseerd. Ze zeiden gewoon, die moeten we niet. Nou, ik denk, als ik de Heer Jezus was geweest, dan had ik gezegd, moet je eens luisteren, ik leg mijn godheid af, ik kom naar deze aarde om jullie te redden. Als jullie dat niet willen, weet je, zoek het lekker zelf uit. Ik had het heel goed bij mijn vader in de hemel. Ik ga gewoon weer terug en je bekijkt het maar. Maar gelukkig is God niet zo. Gods liefde is onvoorwaardelijk. Gods liefde gaat door. En er staat een prachtige tekst in Romeinen 5, vers 8. God echter bewijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is. God gaat gewoon door. En ook in 1 Johannes 4, vers 10. Hierin is de liefde. Niet dat wij God lief hebben gekregen, maar dat hij ons lief had. En zijn zoon zond als een verzoening voor onze zonden. Maar hoe reageren wij op zijn grote liefde? Wat doen wij met het geweldige aanbod dat hij ons geeft? En ik wil een stukje lezen uit de Bijbel, uit Matteüs 26, de eerste 16 versen. Dus als je mee wil lezen, zou ik zeggen, zoek het even op. Neem ik ondertussen een slokje water. Matteüs 26. De Heer Jezus had onderwijs gegeven. En er staat, en toen hij al deze woorden geëindigd had, gebeurde het dat hij tegen zijn discipelen zei, u weet dat over 2 dagen het Pascha is. En dan zal de Zoon des Mensen overgeleverd om gekruisigd te worden. Overgeleverd worden. Toen kwamen de overpriesters en de schriftgeleerden en de oudsten van het volk bijeen in het paleis van de hoge priester die Caiaphas heette. En zij overlegden met elkaar om Jezus met een list te grijpen en te doden. Maar zij zeiden niet tijdens het feest, opdat er geen opschudding onder het volk komt. Toen Jezus in Bethanië was, in het huis van Simon de Melaatse, kwam er een vrouw naar hem toe, die een albasten fles met zeer kostbare zalf had. En zij goot die uit op zijn hoofd terwijl hij aanlag. Toen zijn discipelen dat zagen, waren ze verontwaardigd en zeiden, waartoe deze verkwisting? Deze zalf had immers duur verkocht kunnen worden en de opbrengst aan de armen gegeven. Maar Jezus, die dit merkte, zei tegen hen, waarom valt u deze vrouw lastig? Want ze heeft een goed werk aan mij verricht. De armen hebt u immers altijd bij u, maar mij hebt u niet altijd. Want toen zij deze zalf op mijn lichaam goot, deed zij dat als voorbereiding op mijn begrafenis. Voorwaar ik zeg u, overal waar dit evangelie gepredikt zal worden in heel de wereld, zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden over wat zij gedaan heeft. Toen ging een van de 12, die Judas Iscariot heette, naar de overpriesters en zei, wat wilt u mij geven als ik hem aan u overlever? En zij kenden hem 30 zilveren penningen toe. En van toen af zocht hij een geschikte gelegenheid om hem over te leveren. Nou, wat zien we in dit gedeelte? In deze eerste 2 versen, daar zien we dat de Heer Jezus aankondigt dat hij gevangen genomen gaat worden en gekruisigd worden. Maar hij zegt dat zal gebeuren op het Pascha. In de versen 3 tot en met 5, daar zien we dat de godsdienstige leiders ook plannen hebben in die richting. Er zijn alleen een paar verschillen. Zij willen de Heer Jezus grijpen met een list. En zeggen ze erbij, niet tijdens het feest. Anders krijgen we gedoe onder het volk. Deze overpriesters, deze schriftgeleerden, die wisten vreselijk veel van het Oude Testament. Dat bestudeerden ze. En dit Oude Testament staat bol van wie de Heer Jezus is. Er wordt voortdurend gesproken over de Messias van Israël die zal komen. Maar ze hebben hem niet herkend. Ze vierden wel mooi de Joodse feesten, maar ze hadden geen idee waar ze mee bezig waren. En het is, zoals we weten, gebeurd zoals de Heer Jezus voorzegd had. Hij is overgeleverd en gekruisigd met het Pascha. En we zien hierin dat de Heer Jezus zelf de regie heeft. Het is gebeurd zoals hij voorzegd heeft. Hij heeft zelf heel bewust zijn leven afgelegd. En waarom moest de Heer Jezus nou overgeleverd worden en gekruisigd tijdens het Pascha? Nou, dan moeten we eigenlijk even terug naar Exodus 12, dat hoeven we niet op te zoeken, maar dat kennen we allemaal wel, dat de Israëlieten in slavernij zijn in Egypte. En de Heere God roept Mozes, en Mozes moet naar de farao gaan en zeggen, farao, laat mijn volk gaan. Maar de farao zegt, die God van jullie, die ken ik niet, en ik laat het volk ook niet gaan. En zo moet de Heere God door middel van 10 plagen zijn almacht laten zien. En alle goden, alle afgoden van Egypte worden te kijk gezet. En bij de laatste plaag moet de farao wel erkennen: de God van Israël is te sterk. Daar kan ik niet tegen op. En hij laat het volk gaan. En wat was die 10e plaag? Alle oudste zonen moesten sterven. Maar de Heere God zei tegen het volk Israël: jullie kunnen aan mijn strafgericht ontkomen. Jullie moeten een lam slachten. En het bloed van het lam moeten jullie strijken aan de dorpels, aan de bovendorpel van de deuren. En als ik het land Egypte doorga en ik zie bloed aan de deuren, dan zal ik daar voorbij gaan. Die deuren zal ik passeren. Daar komt ook Pasen vandaan. Overslaan. Maar we snappen natuurlijk dat bloed van dieren nooit iemand kan beschermen voor de dood. Al deze paaslammeren wijzen natuurlijk heen naar het paaslam. Het lam van God, de Heer Jezus Christus. En Johannes de Doper die had het al vrij snel in de gaten toen hij de Heer Jezus zag. En dat hij zei van: kijk, het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Het paaslam bij de Israëlieten redde het niet alleen van de dood, van Gods oordeel, maar ook van de slavernij van Egypte. En ook van de macht van de farao en van de macht van Egypte. Maar zoals de Israëlieten bevrijd werden door het paaslam, zo worden ook wij door ons paaslam bevrijd. Van de slavernij van de zonde en van de macht van de duivel. En ook van de macht van deze wereld. En God had tegen Mozes gezegd: dat paaslam moet geslacht worden in de maand Abib, op de 14e dag. En voortaan zal de maand Abib de eerste zijn, de eerste maand zijn van het jaar. Dat betekent: met het paaslam is er een nieuw begin. En dat geldt ook voor ons. Als je de Heer Jezus, het paaslam, hebt leren kennen. Als je vergeving van hem hebt ontvangen voor je zonde, dan is er ook voor jou een heel nieuw begin. En Paulus vat het zo samen: zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, het nieuwe is gekomen. Maar bij het Pascha hoort ook het feest van de ongezuurde broden. De Heere God had gezegd: vanaf de eerste dag van het Pascha, dan mogen de Israëlieten geen brood eten met zuurdeeg erin. Al het zuurdeeg moesten ze uit hun huizen weghalen. Ja, het was zelfs zo, als iemand toch brood at met zuurdeeg erin, dan moest die uit het volk worden uitgeroeid. Hij zei denken van: is dat niet een beetje heel rigoureus, omdat je een stukje brood eet, uitgeroeid worden uit het volk? Nou, hierin zit natuurlijk heel duidelijk een geestelijke betekenis in. Zuurdeeg, gist, staat symbool voor de zonde. Voor alles wat slecht en zondig is. En dat is ook een eigenschap van zuurdeeg. Als je een klein stukje zuurdeeg legt bij schoon nieuw deeg, binnen de kortste keren is heel dat schone deeg ook verzuurd. Het is helemaal aangetast, ja, door dat gist, door dat zuur. Het trekt er helemaal doorheen. En dat is ook precies wat zonde doet in je leven. Als je slordig bent en zonde toelaat, dan kom je gelijk weer helemaal onder de macht van de zonde. En Paulus zegt: al een klein beetje zuurdeeg maakt het hele deeg zuur. En ik wil dat even laten zien. Het beeld doet het weer, dus dan kan ik het voorbeeldje laten zien. Ik heb hier een glas met mooi schoon water. En als je dorst hebt, was een warme dag vandaag, dan zou je dat heerlijk opdrinken. Maar stel, ik heb hier een potje met gif. Maar ik doe er maar één druppeltje gif. Doe ik er maar in. Als ik nu aan jou zou vragen om het op te drinken, ik weet zeker dat je het niet doet. Ik zeg: ja, maar er zit maar één klein druppeltje in, hoor. Het meeste is gewoon schoon water. Hè? We laten hem even staan, dan kunnen we kijken wat er gaat gebeuren. Gif is ongeveer hetzelfde als zonde en zuurdeeg. Ja, zoals jullie weten zijn we niet bij elkaar als gemeente. Dat komt omdat we bang zijn besmet te worden met het coronavirus. We zijn heel voorzichtig. We wassen onze handen voortdurend. We hebben van het speciale ontsmettingsspul. We mijden plaatsen waar we besmet zouden kunnen worden met het virus. We houden 1,5 meter afstand, omdat andere mensen ons wellicht zouden kunnen besmetten. En dat is goed, want het coronavirus is gevaarlijk. Het kan zelfs levensbedreigend zijn. We moeten er ook voor uitkijken. Maar zijn we ook zo voorzichtig als het gaat over het zondevirus? Zijn we dan ook zo bang om besmet te worden? Of zijn we dan niet zo precies? Kijken we dan niet zo nauw? Kijk, het coronavirus is gevaarlijk en kan levensbedreigend zijn. Maar het virus van de zonde is nog veel en veel gevaarlijker. Het bedreigt niet alleen je aardse leven en je aardse leven kapot maken, maar het is een grote bedreiging voor het eeuwige leven. Het loon dat de zonde geeft is de dood. Laten we ook dan vaak onze handen wassen met het levende water. Laten we ons voortdurend reinigen door het bloed van de Heer Jezus. Laten we niet op plaatsen komen waar we besmet kunnen worden met het zondevirus. En laten we voldoende afstand houden van mensen die ons mogelijk kunnen besmetten. In het begin, toen ik hoorde van het coronavirus, en ik denk wij allemaal, hebben we dat een beetje onderschat. Toen dachten we van, het is eigenlijk maar een beetje griep en er overlijden wel mensen, maar aan een griep overlijden ook mensen. Maar we moeten denk ik toch met elkaar erkennen, tenminste ik wel, dat we het coronavirus toch wel behoorlijk hebben onderschat. Maar ik denk dat we het zondevirus nog veel meer onderschatten. Dat het veel ernstiger is dan wat we vaak denken. Een klein virus kan je hele lichaam ziek maken. Maar een zondevirus kan heel je leven verpesten. Het Pascha staat niet op zichzelf. Daar hoort ook het feest van de ongezuurde broden bij. En bij ons Pascha hoort ook een feest van ongezuurde broden. Ook onze bevrijding door het Lam van God, de Heer Jezus, staat niet op zichzelf. Daar hoort ook een vervolg bij. Wanneer we vergeving hebben ontvangen voor onze zonden, als we bevrijd zijn door het Lam van God, de Heer Jezus, dan vraagt Hij ook van ons om alle zuurdeeg uit ons leven weg te doen. Dat is iets wat we bewust moeten doen. Daar moeten we keuzes in maken. De Israëlieten grepen deze gelegenheid aan om grote schoonmaak te maken in hun huis. Elk stukje zuurdeeg dat ze konden vinden werd verzameld en het werd buiten huis werd het verbrand. En dat is natuurlijk ook de bedoeling voor ons. Hebben wij ook grote schoonmaak gehouden toen we tot geloof kwamen? Ik heb dat zelf ook gedaan toen ik tot geloof gekomen ben. Toen heb ik ook grote schoonmaak gehouden, bijvoorbeeld in mijn grammofoonplatencollectie. CD's had je toen nog niet en DVD's, maar ik had van die LP's. En alles wat niet goed was of wat ik niet vertrouwde, ik heb er een paar grote krassen op gedaan. Ik heb het bij het grof vuil gezet, zodat ook iemand anders ze niet meer af kon spelen. En ik heb ze weggedaan. Ook had ik een heleboel stripboeken waar ook occulte invloeden in zaten. Ik heb ze weggedaan. Ik weet ook nog dat ik keek graag televisie naar van die politieseries. En ik weet nog een keer dat ik samen met mijn zus op de bank zat. En ik keek naar Derek en onze ouwe en zo. En we keken naar zo'n uitzending. En die inspecteur, die moet natuurlijk op allerlei plaatsen zijn om zo'n moordzaak op te lossen. En toen was hij ook een keer in een of andere nachtclub. En ja, die vrouwen liepen natuurlijk niet echt netjes gekleed erbij. Ook het taalgebruik was niet echt koosje. En ik zat ernaar te kijken en ik denk, waarom kijk ik hier eigenlijk naar? Is dit tot eer van God? En op dat moment heb ik besloten, ik wil het niet meer. En ik ben erbij weggelopen, ik heb het niet afgekeken. En weet je, ik heb er ook nooit meer naar gekeken. En het allermooiste is, ik heb er ook helemaal geen behoefte meer aan. God heeft mij bevrijd van de macht van Egypte en van de macht van de wereld. En God heeft mij rijk gezegend. En als je zit te kijken of te luisteren en je denkt van ja, als ik dan de Heer Jezus moet volgen, dan mag ik dit niet meer en dan mag ik zus niet meer en dan mag ik zo niet meer. Weet je, dan heb je het nog niet goed begrepen. Want ik weet niet of je het opgevallen is, maar het feest van ongezuurde broden is een feest. Het is een feest om grote schoonmaak te houden in je leven. Het is een feest om de rotzooi op te ruimen en helemaal voor de Heer Jezus te leven. Dat hadden de christenen in Efeze ook goed begrepen. Dat kunnen we lezen in Handelingen 19, vers 18 tot 20. Paulus had het evangelie gebracht in Efeze. Er waren mensen tot geloof gekomen en ze deden twee dingen. Het eerste wat ze deden was hun zonde belijden. In vers 18 staat, en velen van hen die geloofden kwamen hun zondige daden belijden en bekennen. Dat is geweldig. Maar deze mensen in Efeze hielden ook een feest van ongezuurde broden. Vers 19. Velen ook van hen die toverkunsten uitgeoefend hadden, brachten hun boeken bijeen en verbrandden die in tegenwoordigheid van allen. En men berekende de waarde ervan en kwam uit op 50.000 zilverstukken. Zij hielden ook grote schoonmaak. Alle rotzooi, alle zondige boeken, ze haalden het uit hun huis, gooiden op straat en staken het in de fik. 50.000 zilverstukken, ze hadden het ook kunnen verkopen. Dan had iemand anders met die rotzooi opgezadeld gezeten en had die hun leven kunnen verpesten. In de brand ermee, weg ermee. En weet je wat de uitwerking daar was in Efeze? Feest. Als we vers 20 lezen. Zo nam het woord van de Heer met kracht toe. En het werd steeds sterker. Nadat ze bevrijd waren, braken ze met hun zondige gewoonte. Weg met de zonde. Geen zuurdeeg in je leven. En dat is aan de ene kant is dat natuurlijk een eenmalig iets. Als je tot geloof komt, grote schoonmaak houden. Maar het is ook iets, het is ook een proces. Ook de Israëlieten moesten elk jaar weer het feest van ongezuurde broden opnieuw vieren. En dat geldt ook voor ons. Het is een voortdurend proces van heiliging en reiniging. Voor ons persoonlijk, maar het geldt ook voor de gemeente. Dit principe komt ook terug in de eerste Korinthebrief in hoofdstuk 5. Daar is iemand in de gemeente die in zonde leeft. En die wil zich niet bekeren. En ook dan, zegt Paulus, als die persoon zich niet wil bekeren, dan moet hij uit de gemeente. En hij zegt er ook bij, verwijder het oude zuurdeeg, opdat u een nieuw deeg zult zijn. U bent immers ongezuurd. We gaan even weer naar het glas kijken. Ik had er een druppeltje gif in gedaan. En je ziet, ik weet niet of je het op de camera ook goed kan zien, maar heel het water is groen geworden. Dat gif is overal doorheen getrokken. En dat doet ook zonde in je leven. Datzelfde ongezuurde brood dat de Joden gebruikten voor het feest van de ongezuurde broden en bij het Pascha, datzelfde brood gebruikt de Heer Jezus ook als hij het avondmaal instelt. Want het was tijdens de laatste paasmaaltijd die hij met zijn discipelen vierde. Hij neemt een stukje van het ongezuurde brood en dan zegt hij, dit is mijn lichaam. En de Heer Jezus, onze verlosser, is zonder zonde. En als het brood zijn lichaam voorstelt, dan kunnen we natuurlijk niet het avondmaal vieren met brood met gist erin. Want als we het brood tot ons nemen, dan nemen we eigenlijk Christus tot ons. We vullen ons met hem, het levende brood. En hij heeft gezegd, wie dit brood eet, zal in eeuwigheid leven. Daarom willen we ons ook straks, als we het avondmaal vieren, vullen met hem. die geen zonde gekend heeft. We verlangen ernaar dat heel ons leven vervuld is van hem. Daarom willen we geen zonde in ons leven toelaten. Even terug naar Matteüs 26. Die overpriesters en die schriftgeleerden en die oudsten hebben hier niets van begrepen. Ze zijn alleen maar vol haat voor de Heer Jezus. Ze willen hem grijpen met een list. En om hem te veroordelen hebben ze valse getuigen nodig. Maar gelukkig zijn er in dat gedeelte wat we net gelezen hebben ook mensen die heel anders reageren op het aanbod van de Heer Jezus. We zien dat de Heer Jezus uitgenodigd wordt bij een zekere Simon de Melaatse. Nou, dat de Melaatse was niet zijn achternaam. Ook was het niet waarschijnlijk dat hij nog Melaatse was, want dan had hij in afzondering moeten leven. Had hij in quarantaine moeten zitten. En dan had hij zeker geen mensen bij hem thuis kunnen uitnodigen voor de maaltijd. Het meest waarschijnlijk is dat deze Simon Melaatse was, maar door de Heer Jezus genezen is. En wat doet hij? Hij nodigt de Heer Jezus uit in zijn huis. En dat is ook iets wat wij moeten doen. Als de Heer Jezus ons genezen heeft van onze melaatsheid, dan mogen we ook de Heer Jezus uitnodigen in ons huis. In de woonkamer, in de televisiekamer, in de computerkamer, de hobbykamer, de slaapkamer. Moeten we het wel allemaal reinigen? Moeten we wel al het ongezuurde brood weghalen uit ons huis? En dan zien we nog iemand in dat gedeelte. Er komt een vrouw bij hem met een albasten fles met zeer kostbare zalf. En wat doet ze? Ze giet die zalf in één keer leeg over de Heer Jezus. En hetzelfde gedeelte staat ook in Johannes 12. En het blijkt dat deze vrouw Maria is. De zus van Lazarus en Martha. En zij heeft toen ook al alles aan de kant gegooid om aan de voeten van de Heer Jezus te zitten. En zij had wel door wie de Heer Jezus was. De discipelen, en dat blijkt dan ook Judas te zijn, die heeft kritiek op. Die zegt, dat is verspilling. Die zalf had veel beter duur verkocht en aan armen gegeven kunnen worden. Maar ook als we dat in Johannes 12 lezen, dan zien we dat de motieven van Judas haarscherp bloot worden gelegd. Judas is helemaal niet geïnteresseerd in de armen. Die is alleen maar geïnteresseerd in zichzelf en in zijn portemonnee. En we zien dat het met Judas ook helemaal niet goed is afgelopen. Maar de Heer Jezus beoordeelt deze verspilling heel anders. Hij zegt, het was een goede daad. Ze heeft de Heer Jezus alvast gezalfd voor zijn begrafenis. Deze vrouw Maria had wel heel goed in de gaten wie de Heer Jezus was. En dat kunnen we ook zien aan wat zij voor de Heer Jezus over had. Die fles, die kostte 300 denarii. Dat was een jaarsalaris. Nou, als we dat even zouden omrekenen naar modaal vandaag zo ongeveer, zou het netto 25.000 euro zijn, heb ik ongeveer uitgerekend. Dus die vrouw giet even 25.000 euro even zo leeg in een halve minuut. Het laat zien wat zij voor de Heer Jezus over heeft. En zij zag veel beter wie de Heer Jezus was dan al die godsdienstige leiders bij elkaar. Die hadden maar 30 zilverstukken over. Dat is precies 1/3 van die 300 denarii. 30 zilverstukken is gelijk aan 100 denarii. En die hebben het waarschijnlijk nog niet eens zelf hoeven te betalen. Maar dat was wat zij voor de Heer Jezus over hadden. En als we in het Oude Testament kijken, en als iemand daar per ongeluk een slaaf van een ander doodde, dan moest hij een schadevergoeding betalen. 30 zilverstukken, de prijs van een slaaf. Dat hadden ze voor de Heer Jezus over. En de vraag vanavond is, wat is ons antwoord op het aanbod van de Heer Jezus? Zijn we net als die godsdienstige leiders, dat we wel alle godsdienstige feesten vieren of de samenkomsten bezoeken, maar geen idee hebben met wie we te maken hebben? Of doen we alle zuurdeeg uit ons leven weg en geven we alles wat we hebben over aan de Heer Jezus? En we gaan zo dat prachtige lied zingen. Lied 582. Waarin we zeggen, Jezus, alles geef ik u. Wat ik ben en heb en wat ik ooit zal zijn. Maria deed dat ook. En ook al mijn hoop, mijn plannen en mijn tijd leg ik in uw hand en ik vertrouw ze aan u toe. En dan deze hele mooie regel, door uw wil te doen, leer ik om vrij te zijn. Willen we ook alles van ons hele leven in de handen van de Heer Jezus leggen en alle zuurdeeg, alle zonde in ons leven opruimen, zodat Hij alle ruimte krijgt. Ik wens jullie Gods zegen. Amen.